Goedemorgen. Als iedereen kan gaan zitten, dan kan ik alle bezoekers welkom heten. Welkom in Kortrijk en de Pottenbakker. We zullen vandaag liederen zingen, over God leren en gewoon samen zijn. Ik zal openen met gebed. Heer God, we willen u welkom heten hier in ons midden, om samen met u, met ons, deze dienst te hebben, om één te worden in uw naam en uw verlossing binnen in uw koninkrijk. Heer, wilt u deze dienst in uw hand houden en zegenen. We zullen eerst 5 liederen zingen. En dan hebben we een kinderlied waarachter de kinderen naar de zondagsschool mogen. Dan hebben we een preek van Arjan. En daarna hebben we een gebedsmoment en nog 2 liederen. Het eerste lied is De Wedloop. En daarin zingen we dat we omgeven zijn door andere getuigen. Dat we gedragen zijn door grote geloofshelden. En voor mij is dit een van de redenen waarom ik hier op zondag samen met jullie kom. Omdat ik ervan overtuigd ben dat geloven meer is dan ik alleen. We doen dat samen. Als ik door een moeilijk moment ga, dan kan ik me gedragen voelen door de mensen rondom mij. En op diezelfde manier kan ik anderen dragen. Ik loop de wedloop die voor mij ligt, door een wolk van getuigen omgeven. Met mijn ogen alleen op Jezus gericht, in de wedloop van het leven. Hij is mijn hoop, mijn kracht.
Het doel van mijn bestaan. van de eeuwigheid. Laat ons uw glorie zien, Heer over hemel en aard, God van Israël. Kom in uw wijsheid en macht, vol van uw glorie en kracht. Hoor naar de roep van ons hart.
Niemand zoals u. Uw liefde stroomt als een
God, wanneer ik in verwondering de wereld zie die u hebt voortgebracht. Het sterrenlicht, het rollen van de donder, heel dit heelal dat vol is van uw kracht. Dan zingt mijn ziel tot u, o Heer mijn God. Hoe groot zijt gij, hoe groot zijt gij.
Maar één weg naar de Vader.
Als je niet durft, zijn allemaal gemakkelijke vragen die ik heb. Dus het zal niet zo moeilijk zijn. Kom maar hier staan, dat ik jullie kan zien. Wie had er een heel goed schooljaar? Ja? En wie heeft er alle leuke vakantie gehad? En wie is er al op kamp geweest? Ja, op dagkampjes, ja. En wie kent er het volgende liedje, Jona? Is je deur op nog op slot? Wie kent er dat liedje? Waarom zouden we vragen of je deur nog op slot is? Waarom is dat belangrijk? Zodat God binnen kan in jouw hart. En denk je daar soms over of dat jij God binnenlaat in jouw hart? Jij wel? Jullie ook? Tof. Gaan we dat samen zingen en daar goed over nadenken? Oké. Okay. Is je deur nog op slot? Is je deur nog op slot van je hart? Doe hem open voor God, want de Heer wil bij jou wonen. En dan ben je nooit alleen. Je hart is net een huisje waar het gezellig is. Maar het is er nog zo donker, er is iets wat ik mis. Is je deur nog op slot? Is je deur nog op slot? Waar het gezellig is, maar het is er nog zo donker. Er is iets wat ik mis. Is je deur nog op slot? Is je deur nog op slot? Van je doe hem open voor God, want de Heer wil bij jou wonen. En dan ben je nooit alleen. Want de Heer wil bij jou wonen. En dan ben je nooit alleen.
Volgende week alle gebaren, allemaal de gebaren doen. Is er iemand van de kinderen die graag wil bidden voor de kinderen?
Dank u wel, Heer God, voor deze leuke dag. Dat iedereen nog een fijne dag mag hebben. Dat we nu ook nog een leuke tijd in de kerk mogen hebben. En dat de andere mensen ook nog veel leuke dingen mogen doen. Amen.
De kinderen mogen naar de zondagschool gaan.
Goedemorgen. Vanmorgen wil ik met jullie een lang stuk uit de Bijbel lezen, uit het boek Handelingen. Handelingen vanaf hoofdstuk 6, vers 8. Als u een Bijbel heeft, zoek het zeker op. Handelingen, hoofdstuk 6, vanaf vers 8. En we gaan daar iets lezen over de eerste kerk. Boek Handelingen, dat is na de evangeliën. Dus de Heer Jezus is dan al teruggegaan naar de hemel. Dus je hebt twee delen in de Bijbel, het Oude Testament, het Nieuwe Testament. Het eerste deel van het Nieuwe Testament gaat over de Heer Jezus die hier op aarde is, die rondloopt, wonderen doet en uiteindelijk ook vermoord wordt doordat ze hem aan het kruis hangen. Dat is niet het einde van het verhaal. Hij staat op, hij komt uit het graf, en hij verschijnt ook aan de discipelen en aan andere mensen. Maar hij blijft niet bij hen op aarde. Hij gaat uiteindelijk ook weer naar de hemel. De hemelvaart van de Heer Jezus. Maar de discipelen, de andere mensen, die bleven op aarde. En die werden toen eigenlijk het lichaam van Christus. Die begonnen een kerk te vormen. Die begonnen te vertellen over wat zij geleerd hadden van Christus. Die begonnen goede dingen te doen, of die bleven goede dingen doen. En die discipelen, die 12 mannen, hadden zodanig veel werk dat ze het niet meer alleen konden doen. Ze kozen er mensen bij. Een van de mensen die ze erbij kozen was Stefanus. En dat is Stefanus waar wij vandaag iets over gaan lezen. Stefanus was een ijverige man en hij kon zelfs wonderen doen. Niet uit zichzelf, maar was zodanig ijverig. En God liet zien van, kijk, Stefanus is iemand die echt voor mij werkt. En hij bevestigt Stefanus doordat hij hem wonderen laat doen. En ik ga voorlezen vanaf Handelingen hoofdstuk 6, vers 8, tot en met het einde van hoofdstuk 7. En in mijn Bijbel zijn dat 1, 2, 3, 3,5 bladzijden. Dus we zullen er eventjes mee bezig zijn. En daarna zal ik kort overlopen met jullie wat we nu eigenlijk kunnen leren van dit lange verhaal. Dus Stefanus was een man die de discipelen hielp, die geloofde in Christus. Handelingen 6 vanaf vers 8. En ik lees vooruit de herziene Statenvertaling. En Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. En enigen van hen die behoorden tot de zogenoemde synagoge van de Libertijnen, van de Cyreneërs en van de Alexandrijnen, en van hen die uit Cilicië en Azië afkomstig waren, stonden op en redetwisten met Stefanus. Misschien al heel wat moeilijke woorden, Alexandrijnen, Cyreneërs enzovoort. Wat waren dat? Dat waren mensen die niet geloofden in Jezus en die zagen dat Stefanus allerlei dingen leerde aan het volk en die daar niet mee eens waren. En die zeiden, wat zeiden ze? Ze probeerden van alles te zeggen, het staat er niet letterlijk bij. Maar er staat wel bij in vers 10, zij waren echter niet in staat de wijsheid en de geest door wie hij sprak te weerstaan. Toen zetten zij mannen aan om te zeggen, wij hebben hem, Stefanus, lasterlijke woorden tegen Mozes en God horen spreken. En zij brachten het volk, de oudsten en de schriftgeleerden in opschudding en zij kwamen op hem af, grepen hem en brachten hem voor de raad. En zij lieten valse getuigen optreden die zeiden, deze man houdt niet op lasterlijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats en tegen de wet. Want wij hebben hem horen zeggen dat die Jezus, de Nazarener, deze plaats zal afbreken en de gebruiken zal veranderen die Mozes ons overgeleverd heeft. En allen die in de raad zaten, hielden hun ogen op hem gericht en zagen zijn gezicht als het gezicht van een engel. Eventjes korte pauze hier. Wie hebben we hier nu juist voor ons staan? Stefanus, een ijverige volgeling van Jezus. En aan de andere kant de schriftgeleerden, de raad. Als jullie al een keer de Bijbel hebben gelezen, of stukken uit de Bijbel hebben gelezen over Jezus, dan heb je waarschijnlijk al iets geleerd over de raad. Want de raad was een soort rechtbank. En die rechtbank was samengesteld uit priesters, uit schriftgeleerden, mensen die de wet bestudeerden, en uit politieke partijen. We hebben er al een paar genoemd daarnet. De Farizeeën, de Libertijnen enzovoort, die zaten daar allemaal. En wie was de baas van dat gerechtshof? Wie was de voorzitter, de eindverantwoordelijke? Dat was de hoge priester. Oké, daar heb je misschien wel vertrouwen in, want de hoge priester, die heeft toch het beste voor met het volk. Die weet toch wat het belangrijkste is? Goh, we hebben een andere rechtszaak die al gevoerd is in die raad en die ook in de Bijbel staat. En dat was de rechtszaak tegen de Heer Jezus. We weten allemaal hoe dat afgelopen is. Er zijn wel een paar parallellen. Er zijn valse getuigen. We weten dat er toen ook een uitspraak is gekomen tegen de Heer Jezus. Ze hebben hem ter dood veroordeeld. En nu zien we diezelfde rechtbank en zien we daar Stefanus tegenover staan. En het doel van die rechtbank was niet alleen zorgen dat slechte mensen veroordeeld werden. Ze zagen zichzelf als bewakers van de Joodse identiteit. De Joodse identiteit in de jaren na het sterven van de Heer Jezus. Het Israël zoals het toen bestond. En die Joodse identiteit bestond uit drie delen. Jona, wil je de volgende slide doen alsjeblieft? Die Joodse identiteit bestond uit drie delen. Ik ga het heel praktisch maken. Jullie gaan er zeker ook dingen van herkennen. Wat vonden ze heel belangrijk? Het land, de plaats, waar zij leefden. Het tweede wat zij superbelangrijk vonden, was de wet. Want de wet hadden zij gekregen van God zelf. En de Joden hadden die wet gekregen. Dat was hun wet om te kunnen leven in het land dat zij gekregen hadden in hun land. En in dat land stond er een prachtig gebouw, de tempel. De tempel was de plek waar God woonde. Dat was de plek die God gekozen had om te wonen bij de mensen. Wat een eer voor het Joodse volk. Ze voelden zich daardoor verheven. Maar uiteindelijk, als je daar een keer goed over nadenkt, het land was het belangrijkste. Het land was de gift. De Joodse mensen in die tijd hadden het land gekregen, maar ze waren eigenlijk een beetje aan het vergeten van wie ze het gekregen hadden. Ze hadden de wet gekregen. En die wet waren leefregels, hoe ze in dat land moesten wonen. Maar wat hadden ze ermee gedaan? Ze hadden het heel star gemaakt. Ze hadden allemaal regels erbij gemaakt, zodat ze zeker konden zijn dat ze het wel goed deden op hun manier. Ze hadden carrières gebouwd op het interpreteren van die wet. Het was niet zomaar een leefregel geworden, het was een heel systeem geworden. En de bedoeling van de wet was dat de mens God kon vinden in de wet. Als ze de wet zouden volgen, konden ze God vinden. Maar de regels die ze nu gemaakt hadden, daar kon geen mens naar leven. En dan de tempel. Was dat gebouw het belangrijkste, of was het de persoon die in die tempel woonde? Ik denk dat jullie het antwoord wel weten. En op die manier, die drie punten, ja, ze waren wel heel belangrijk. En het zijn ook heel belangrijke afbeeldingen van de positie van het Joodse volk. Maar eigenlijk zijn ze niet precies waar het om gaat. Het gaat om de persoon erachter. Dat is hoe de mensen die daar in die rechtbank zitten, denken. Daar zijn ze mee bezig. En Stefanus wordt gebracht, er zijn valse getuigen, en die zeggen, jij zegt dat jij spreekt lasterlijke woorden tegen de heilige plaats, de tempel, en tegen de wet. En ze zijn verschrikkelijk boos en zeggen, wat heb jij daarop te zeggen? Wel, en dat gaan wij nu lezen. Dat is de aanklacht. En Stefanus staat daar. En de hoge priester zegt in hoofdstuk 7 vanaf vers 1. Zijn deze dingen zo, Stefanus? Hij staat er niet bij, maar hij zegt het tegen Stefanus. Zijn deze dingen zo? En hij zei, mannen, broeders en vaders, luister. De God der heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham toen hij nog in Mesopotamië was, voordat hij in Haran woonde. En hij zei tegen hem, ga uit uw land en uit uw familie en kom naar een land dat ik u wijzen zal. Toen ging hij uit het land van de Chaldeeën en ging in Haran wonen. En daar vandaan bracht hij, nadat zijn vader gestorven was, hem over naar dit land waar u nu in woont. Maar hij gaf hem daarin geen erfdeel, zelfs geen voetstap. En hij beloofde hem, toen hij nog geen kind had, dat hij dat land aan hem en na hem aan zijn nageslacht in bezit zou geven. En zo sprak God uit dat zijn nageslacht bijwoner zou zijn in een vreemd land en dat ze hen tot slaven zouden maken en slecht zouden behandelen, 400 jaar lang. En het volk dat zij zullen dienen, zal ik oordelen, sprak God. En daarna zullen zij uittrekken en mij dienen op deze plaats. En hij gaf hem het verbond van de besnijdenis. En zo verwekte hij Isaac en besneed hem op de achtste dag. En Isaac verwekte en besneed Jacob. En Jacob de 12 aartsvaders. En de aartsvaders, die jaloers waren, verkochten Jozef, zodat hij naar Egypte gebracht werd. Maar God was met hem en verloste hem uit al zijn verdrukkingen. En hij gaf hem genade en wijsheid tegenover de farao, de koning van Egypte. En die stelde hem aan als bestuurder over Egypte en over heel zijn huis. Merk je wat Stefanus nu aan het doen is? Je is heel de geschiedenis van het volk Israël aan het vertellen. En dan is anderhalve bladzijde eigenlijk best wel nog oké. om dat op samen te vatten. Ja. Dus hij is nu al in Egypte, hij heeft al verteld over Abraham, over Jozef. En ze zijn niet in beloofde land, nu nee, ze zijn in Egypte. Als we verder lezen, let eens op welke plaatsnamen er allemaal aan bod komen. We hebben het al gehad over Mesopotamië, Egypte. Ze zijn nu nog altijd in Egypte. Wat gaat er nog meer gebeuren? Vanaf vers 11. In Egypte, er kwam echter een hongersnood over heel het land Egypte en Kanaan en grote benauwdheid. En onze vaderen vonden geen voedsel. Maar toen Jacob hoorde dat er in Egypte koren was, stuurde hij onze vaderen er de eerste keer op uit. En bij de tweede keer werd Jozef door zijn broers herkend, en de afkomst van Jozef werd bij de farao bekend. En Jozef stuurde hen terug en liet zijn vader Jacob halen en heel zijn familie, die uit 75 zielen bestond. En Jacob kwam in Egypte en hij stierf, hijzelf en onze vaderen, en zij werden overgebracht naar Sichem, en in het graf gelegd dat Abraham voor een geldbedrag van de zonen van Hemor, de vader van Sichem, gekocht had. Naarmate echter de tijd van de belofte die God aan Abraham gezworen had naderbij kwam, groeide het volk en nam in aantal toe in Egypte. Totdat er een andere koning opstond die Jozef niet gekend had. Die ging listig met ons geslacht om en behandelde onze vaderen slecht, door hen hun jonge kinderen te vondeling te laten leggen, opdat zij zich niet zouden voortplanten. In die tijd werd Mozes geboren. Hij was bijzonder mooi. Hij werd 3 maanden opgevoed in het huis van zijn vader, en toen hij te vondeling gelegd was, nam de dochter van de farao hem op in haar huis en voedde hem voor zichzelf op als een zoon. En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren en was machtig in woorden en in daden. Toen hij nu de leeftijd van 40 jaar bereikt had, kwam het in zijn hart op zijn broeders de Israëlieten te bezoeken. En toen hij iemand zag die onrecht leed, nam hij hem in bescherming en wreekte degene die mishandeld werd. Hij sloeg de Egyptenaar dood. En hij dacht dat zijn broeders begrijpen zouden dat God hun door zijn hand verlossing zou geven, maar zij begrepen het niet. En de volgende dag zagen zij hem, terwijl zij aan het vechten waren, en hij spoorde hen aan tot vrede door te zeggen, mannen, u bent broeders, waarom doet u elkaar onrecht? Degene die zijn naaste onrecht deed, stootte hem echter van zich af en zei, wie heeft u tot een leider en rechter over ons aangesteld? Wilt u mij ook om het leven brengen op de wijze waarop u gisteren die Egyptenaar om het leven gebracht hebt? En Mozes vluchtte op dat woord en werd een vreemdeling in het land Midian, waar hij 2 zonen verwekte. En toen er 40 jaar verstreken was, verscheen de engel van de Heere aan hem in de woestijn van de berg Sinaï, in de vlam van een brandende doornstruik. En Mozes zag dit, verwonderde zich over wat hij zag, en toen hij er naartoe ging om het te bekijken, kwam er een stem van de Heere tot hem. Ik ben de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En Mozes begon erg te beven en durfde het niet te bekijken. En de Heere zei tegen hem, maak de sandalen aan uw voeten los, want de grond waarop u staat is heilige grond. Ik heb de mishandeling van mijn volk, dat in Egypte is, heel goed gezien. God heeft alles gezien wat er aan het gebeuren was. Onthoud dat. En ik heb hun zuchten gehoord en ben neergedaald om hen daaruit te verlossen. En nu kom, ik zal u naar Egypte zenden. Die Mozes, die zij afgewezen hadden toen zij zeiden, wie heeft u tot een leider en rechter aangesteld? Hem heeft God als leider en verlosser gezonden door de hand van de engel die aan hem verschenen was in de doornstruik. Deze heeft hen uitgeleid, terwijl hij wonderen en tekenen deed in het land Egypte, in de Rode Zee en in de woestijn. 40 jaar. Dit is de Mozes die tegen de Israëlieten gezegd heeft, de Heere uw God zal voor u een profeet laten opstaan uit uw broeders, zoals ik. Naar hem moet u luisteren. Hij is het die in de woestijn tijdens de samenkomst van het volk bij de engel was die tot hem sprak op de berg Sinaï en bij onze vaderen En hij was het die de levende woorden ontving om die aan ons door te geven. Onze vaderen wilden hem niet gehoorzamen, maar verwierpen hem en keerden in hun hart terug naar Egypte. En ze zeiden tegen Aaron, maak voor ons goden die voor ons uit zullen gaan, want wat die Mozes betreft, die ons uit het land Egypte geleid heeft, wij weten niet wat er met hem gebeurd is. En zij maakten in die dagen een kalf en brachten een offer aan die afgod. En zij waren verblijd over de werken van hun handen. En God keerde zich af en gaf hen over om het hemelleger te dienen, zoals er geschreven is in het boek van de profeten. Hebt u de 40 jaar in de woestijn ook slachtoffers en offers aan mij gebracht, huis van Israël? Ja, u hebt de tent van Moloch meegedragen en de ster van uw god Remfan, de afbeeldingen die u gemaakt hebt om ze te aanbidden. Dat waren afgoden. Ik zal u daarom wegvoeren verder dan Babylon. Bij onze vaderen in de woestijn was de tent van de getuigenis, zoals hij die tot Mozes sprak hem had opgedragen deze te maken, overeenkomstig de afbeelding die hij gezien had. Ook brachten onze vaderen die, nadat zij hem ontvangen hadden, met Jozua in het land dat de heidenen bezaten, die God voor onze vaderen uit verdreven heeft. Zo bleef het tot de dagen van David toe, die genade vond in de ogen van God en verlangde een woonplaats te vinden voor de God van Jacob. Maar Salomo bouwde voor hem een huis. De Allerhoogste woont echter niet in tempels die met handen gemaakt zijn, zoals de profeet zegt. De hemel is voor mij een troon, en de aarde een voetbank voor mijn voeten. Wat voor huis zult u dan voor mij bouwen, zegt de Heere, en wat is de plaats van mijn rust? Heeft mijn hand niet al deze dingen gemaakt? Hardnekkigen en onbesneden van hart en oren. U verzet u altijd tegen de Heilige Geest, zoals uw vaderen deden, zo doet u ook. Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood die de komst van de rechtvaardige aankondigden, van wie u nu verraders en moordenaars geworden bent. U, die de wet ontvangen hebt door de dienst van engelen, hebt die niet in acht genomen. Toen zij dit hoorden, barsten hun harten van woede en knarsten zij hun tanden tegen hem. Voorlopig tot daar. Als u aan het luisteren was, heb ik er wel begrip voor dat sommige dingen niet zo duidelijk waren. Het was heel veel, want Stefanus kon heel snel door die geschiedenis heen vliegen, want al die mannen die daar zaten, kenden het Oude Testament van buiten. Ze kenden die geschiedenis precies, en het ergst van al was, ze wisten dat het waar was. Want op het einde steken ze niet hun vinger in de lucht en zeggen, oh, wat hij daar zei over de tabernakel, dat was anders. En ze konden ook niet zeggen, hé, dat van de wet, eigenlijk was dat anders. Nee, ze wisten dat het eigenlijk waar was. En ze worden gewoon verschrikkelijk kwaad. En dat komt omdat Stefanus in zijn toespraak elk van die drie punten, die hier nu ook op de slide staan, aanraakt. Hij zegt van, kijk, jij vindt dat zo belangrijk. Nou wel, het beloofde land vind jij zo belangrijk. Ja, je mag de volgende slide doen, Jona. Ik heb gevraagd, let een keer goed op welke plaatsen er allemaal voorbij komen. Waarom is dat belangrijk? Als je luistert naar de toespraak van Stefanus, of hem leest, dan zie je dat God overal werkt. Heel de toenmalige wereld is het arbeidsterrein van God. Ik ga een vraag stellen. En daarom, ik wilde een laser gebruiken, maar ik had geen laser, dus ik heb een stokje uit het tuinhuis gepakt. Waar was Abraham toen God de eerste keer tot hem sprak? In Mesopotamië. Inderdaad. Misschien voor jullie kader, jullie kennen de huidige ligging van Israël. Hey, dit is een oude kaart, toen waren de grenzen anders, maar Israël is ongeveer hier. Heel ergens anders. Een andere plaats die genoemd werd, heel vaak Egypte, Waar ligt Egypte? Dat ligt eigenlijk op dezelfde plaats ongeveer als nu. Helemaal onderaan inderdaad. Daar. Niet in het beloofde land. Is God dan een God die ruimer is dan het beloofde land? Ja, eigenlijk wel. Voor hen werd het nog ietsje erger, want ze hadden ruzie met hun buren, de Samaritanen. De Samaritanen woonden aan de overkant van de Jordaan. En daar had je bijvoorbeeld de stad Sichem. Wel, zei Stefanus, weet je, jullie zijn zo trots op Abraham, op Isaac, op Jacob. Waar liggen zij begraven? In Sichem. Wow, dat zijn jullie buren waar jullie niet eens mee willen praten. Zelfs dat is niet in wat jullie nu als het beloofde land zien. Je kan begrijpen dat ze een beetje begonnen te zweten. Ik leer daar zelf ook wel iets van. Sommige mensen zijn heel tevreden over hun eigen kerk. Dat is ook belangrijk. Je moet goed nadenken over je eigen kerk en of de zaken in jouw eigen kerk wel gaan zoals het hoort. Maar je moet ook beseffen dat God overal kan werken. In de gemeente waar jij bent en waar je God ervaart. Maar we moeten niet neerkijken speciaal op de andere gemeenten, want God kan overal werken. We moeten opletten dat we dan niet in dezelfde val stappen zoals de fariseeën en de raad eigenlijk in hun hoofd hadden gestoken. Dat is een praktische les voor mij. En dan de wet, het tweede punt. Stefanus noemt in vers 38 de wet, geeft een bepaalde naam. Hij noemt het de levende woorden. De wet was een stok geworden om mee te slaan. Het was alles behalve iets wat mensen tot leven bracht. Het bracht alleen maar oordeel, alleen maar straf. Maar het waren oorspronkelijk levende woorden die gegeven waren. In de psalmen lezen we liefde voor de wet. Psalm 19, vers 8. De wet van de Heere is volmaakt, zij bekeert de ziel. De bevelen van de Heere zijn recht, zij verblijden het hart. Het gebod van de Heere is zuiver, het verlicht de ogen. Wat een positieve woorden, wat een blijdschap en wat een vrede gaat eruit van die levende woorden. En wat een contrast met het set, de set aan regels die gemaakt waren door de wetgevers op dat moment. En dan het derde punt, de tempel. Daar is hij zeer duidelijk in. Dat was op het einde van de toespraak. De opdracht van God, toen ze in de woestijn waren, was bouw een tent voor mij. En die tent had een speciale naam, dat was de tabernakel. En Mozes had op de berg een afbeelding gezien en die hebben ze dan nagebouwd. Heel bijzonder. God zegt, zo zal het, mag het eruit zien, bouw dit. Dat hebben ze gedaan. Later kregen ze een eigen land, het beloofde land. Dat was echt voor hen. En ze dachten, God woont in een tent en wij wonen in huizen. Dat vinden we niet goed. Weet je wat? We bouwen een huis. Let op, dat was David zelf die dat had bedacht. God zei niet, ik wil nu dat jij nu een huis voor mij bouwt. Het was een idee van de mensen. Maar God zei, oké, doe dat maar. Jouw zoon, Salomo, mag die tempel voor mij bouwen. En dat was een prachtig gebouw gebouwd. En we lezen daar ook van, God komt eigenlijk ook met een soort zichtbare aanwezigheid in dat gebouw. Later komen er oorlogen, komen er vreemde volken, en wat doen ze met die tempel? Ze maken hem kapot. De tempel die de mensen toen in de tijd die we nu gelezen hebben van Stefanus zagen, was een heel andere tempel. Die was gebouwd door Herodes. Herodes had nooit toestemming gekregen van God van, ah wel, kijk Herodes, het is goed, bouw maar een huis voor mij en ik zal daar dan met plezier of met waardigheid, ik wil daar dan verblijven bij jullie. Nee, dat moment is niet gekomen. Dat gebouw staat daar, het was prachtig, maar weet je wat Stefanus zegt? De schepper van alles heeft hemel en aarde gemaakt. Weet je wat zijn huis is? De hemel. En weet je wat de volledige aarde is? Dat is zijn voetbank. En wat is jullie gebouw op die aarde dan? Het gebouw op de voetbank? Jullie begrijpen wat hij bedoelt. Hij zegt, het is een prachtig gebouw, maar het is een gebouw. De schepper van hemel en aarde, daar spreken wij over. Je kan hem niet vatten in het gebouw. En dan het vierde punt, heb ik een beetje uit elkaar getrokken. Je had de wet, de leefregels. En zij hadden de persoon van Mozes. Mozes, die in Egypte was, die het volk meegepakt heeft uit Egypte in de woestijn naar het beloofde land. Mozes had de wet gekregen van God en doorgegeven aan het volk Israël. Wel, voor hen was die wet en Mozes, dat waren bijna synoniemen geworden, woorden die hetzelfde betekenen. Als ze zeggen, Stefanus spreekt lastelijke woorden tegen Mozes, dan bedoelden ze tegen de wet. Maar toch, Stefanus zegt, ja ja, jullie hechten zoveel belang aan Mozes, aan die persoon. Hoe zijn jullie in de geschiedenis omgegaan met Mozes? En als ik dat lees, dan denk ik ook aan de Heer Jezus, een soort parallel. Mozes was een zondig mens, hij was niet volmaakt, zoals de Heer Jezus dat wel was. Maar Mozes wilde wel helpen, hij wilde redden. Eerst zelf, in eigen kracht. En hij wordt dan teruggeroepen, uiteindelijk leidt hij ze uit en wordt hij op de berg geroepen om die wet te krijgen. En het volk blijft achter. En wat zeggen ze dan? Mozes is wel lang weg ondertussen. Ik denk niet dat hij nog leeft. Eigenlijk kan het niet dat Mozes nu nog in leven is. We moeten een afgod maken, want wat er van hem geworden is, ik weet het niet. En dat gevoel krijg ik ook hier bij de Farizeeën. Ah ja, die Stefanus verwijst naar de Heer Jezus, de opdrachtgever, de kracht, de Heilige Geest door wie hij die tekenen doet. En de Farizeeën, in plaats van goed te luisteren, zeggen ze, wel, ah ja, Jezus, die hebben we hier gezien. Maar wat er van hem geworden is, ik weet het niet. En het interesseert hen ook niet, want ze hebben hun andere punten om hun identiteit aan vast te ketenen en vast te houden. Het land, de wet, de tempel, dat was hun houvast. En Jezus, ah, eigenlijk weet ik niet wat er van geworden is. En ze halen hun schouders op. Dus met elk van die beelden van hun identiteit geeft Stefanus aan van, kijk, jullie houden eraan vast, maar wees eerlijk. In de geschiedenis door faalden jullie allemaal als volk om dit te volgen. Het is een waarschuwing tegen religie. Dat is iets van alle tijden, dat is van nu ook. Heel veel godsdienstige instellingen houden vast aan bepaalde rituelen, gebouwen, bepaalde liederen misschien. Maar wat zit erachter? In beginsel was dat allemaal goed, het ritueel was goed, de liederen zijn mooi, de gebouwen waren misschien zelfs met een goede insteek opgericht in eerste instantie, maar ze hebben de persoon erachter vervangen. Dat is het gevaar van religie. En in die zin is die boodschap van Stefanus heel belangrijk en ook wel iets voor ons. We moeten altijd Gods hand in al die dingen zien. En o ironie, op dit moment wordt Stefanus eigenlijk precies in het rijtje van die geschiedenis meegenomen. Hij wordt een van die mensen die de waarheid sprak, die namens God daar was en die verworpen wordt door het volk. Ik ga weer terug naar onze schriftlezing. Handelingen 7, vanaf vers 54. En het is geen mooi einde. Toen zij dit hoorden, barsten hun harten van woede en knarsten zij hun tanden tegen hem. Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God en Jezus, staande aan de rechterhand van God. En hij zei, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. Maar zij riepen met luide stem, stopten hun oren dicht en stormden eensgezind op hem af. En zij wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jonge man die Saulus heette. En zij stenigden Stefanus, terwijl deze Jezus aanriep en zei, Heere Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. We hebben een rechtszaak gelezen en een executie. Verschrikkelijk einde voor Stefanus. En Ik was daar mee bezig, inhoudelijk, de toespraak van Stefanus, welke onderwerpen zien we, en ik dacht, moet ik nu zo mijn toespraak eindigen? Kunnen we een praktische, bemoedigende afsluiter vinden? Wel, uiteindelijk lezen we hier in de dood van Stefanus, zoals er staat boven de tekst, wel twee heel bijzondere dingen. Er wordt een glimp van de hemel zichtbaar. Ik denk niet dat iedereen zich daarvan bewust was op dat moment, maar Stefanus wel. En hij spreekt het ook uit. Ook Stefanus zelf vertoont een teken van heerlijkheid. Dat lees je helemaal aan het begin, eigenlijk al tijdens heel die redenvoering, in hoofdstuk 6, vers 15. Allen die in de raad zaten, hielden hun ogen op hem gericht en zagen zijn gezicht als het gezicht van een engel. Dus als ze hem zagen, was er al iets bijzonders in zijn aanschijn. Ik zou durven zeggen, hij leek misschien een beetje op Mozes, die een blinkend gezicht had, zoals we kunnen lezen in de Bijbel. En hij leek misschien ook een beetje op de verheerlijkte Heer. Hij had misschien een verheerlijk lichaam gekregen, voor een deel. Ik kan niet theologisch hard maken. Maar er was iets wat je daar zag, wat anders was dan gewone mensen, en wat iets van een heerlijkheid was. Maar het meest duidelijk wordt het als hij spreekt. Want hij zegt iets wat niemand kan zeggen, behalve dan door de Heilige Geest. Behalve als hij van God zelf die kracht krijgt. Hij zegt, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En daarmee toont hij iets wat in alle 60 versen ervoor nergens tot uiting is gekomen. Iemand die de wet vervult. Iemand die doet wat de grond van de wet precies is. Uw naaste liefhebben als uzelf en God boven alles. Heel de tijd zien we dat die wet met de voeten getreden wordt, dat het eigenlijk verschrikkelijk is wat er aan het gebeuren is. En dan op het einde, plotseling, eigenlijk nog een soort lichtglans. Wow, Stefanus, hoe kan jij dit doen? Waar komt dit vandaan? Stefanus was een zondig mens zoals wij. Hij kon dat niet van zichzelf, dat weten we. Ik ga hem niet op een voetstuk plaatsen, maar hij kan dit doen door de verheerlijkte Heer die hij volgde. En dan mijn laatste punt. Heel mooi dat hij dat zag. Heel mooi dat hij daar die kracht mocht ontvangen. Maar hij stierf wel. Hij was de eerste martelaar in de kerkgeschiedenis. En we weten dat er nadien nog een heleboel martelaren gevolgd zijn. Er zijn enorm veel mensen gestorven omwille dat zij Jezus Christus wilden volgen. En wat gebeurt er in de hemel dan? Heel bijzonder, dat zien wij hier. Stefanus kijkt omhoog en hij ziet de hemelen geopend in vers 56 en hij ziet de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. Ik begon dat al te zeggen helemaal in het begin. De Heer Jezus is niet op aarde gebleven, hij is naar de hemel gegaan. Heel ver weg, onbereikbaar en toch ook dichtbij. Dat zien we in dit verhaal. Want als we lezen in de Bijbel, in Lucas bijvoorbeeld, weten we dat hij daar is. In Lucas 22, vers 69 zegt de Heer zelf, van nu aan zal de Zoon des Mensen gezeten zijn aan de rechterhand van de kracht van God. En inderdaad, daar ziet Stefanus hem nu ook. Maar er is één detail wat wel heel bijzonder is. De Heer Jezus zit niet, hij staat. En dat doet denken aan oordeel. In Amos wordt de Heer omschreven als staand, terwijl hij een oordeel uitspreekt. Een ander verhaal wat jullie misschien wel kennen, is ook van koningin Esther, het Oude Testament. Dan zit de koning op zijn rustbank. En hij hoort van Esther dat Haman, zijn rechterhand, alle Joden wil ombrengen. Dan staat de koning op en wordt verschrikkelijk woedend. Dus wij hebben een vriendelijke koning, maar in die tijd Als de koning ging staan, dan wist je dat het menens was en dat er een vorstelijk oordeel ging komen. Dat is een beeld dat wij een beetje kwijt zijn in onze tijd, maar ik denk wel dat we dat zo mogen lezen. De Heer zit daar niet teruggetrokken, nee, hij staat recht. Hij is betrokken en het laat hem niet koud. En dat raakt mij enorm. Die verschrikkelijke gebeurtenis daar op aarde gebeurt niet ver weg van de hemel. Het gebeurt niet ver weg van de Heer. Hij ziet het gebeuren, hij staat en hij zou bijna ingrijpen. Waarom heeft hij dat niet gedaan? Hij wist dat er nog heel veel andere martelaren zouden sterven. Er zijn nu mensen die nu enorm lijden voor de Heer en de Heer grijpt nog niet in. Maar ik weet, ik moet heel eerbiedig zeggen, maar ik weet wel zeker dat hij staat en het ziet. Dat hij daar dichtbij betrokken is. En dat raakt me ook in mijn gebedsleven om te bidden voor die mensen, om zelf ook niet achteruit te leunen en maar te zitten, maar te staan, te bidden voor die mensen, te pleiten voor hen, dat ze kracht mogen ontvangen. En we weten dat het wachten van de Heer genade is. Hij wacht misschien op iemand die wij kennen, waar wij het geloof ook al mee gedeeld hebben, maar die nog niet tot bekering gekomen is. Hij wacht in geduld, maar is niet onverschillig. Hij is niet blind, hij staat recht en hij ziet het. En dat vond ik een heel krachtige boodschap op het einde van dit moeilijke verhaal, van dit verschrikkelijke verhaal van een nutteloze dood, van een goede die sterft in handen van de slechten, dat de Heer daarbij is. We kunnen samen nog bidden, zoals Jero ook in het begin had aangekondigd. Ik zal tijd laten om te bidden. Ik wil dan ook afsluiten in gebed. We kunnen bidden voor mensen die we op het oog hebben. We kunnen bidden voor onze broeders en zusters. En we mogen ook danken voor onze verrezen Heer, die nu in de hemel is, maar ook dicht bij ons.
Om de dienst af te sluiten, hebben we nog twee liederen. Laten we staan om liedjes samen te zingen.
Kom, Heer Jezus. zorgwekkend is uw heiligheid. Grenzeloos uw grote kracht. Onbetwistbaar soevereine God, mijn hart is vol ontzag.
Vol ontzag voor u, want u bent groot en u verdient de eer. En als wij samen uw wet navolgen, als wij samen u aanbidden in alles wat dat we doen, in alles wat dat we zijn, dan wordt uw koninkrijk gebouwd. Heer, dank u wel. Amen. Ik heb geen mededelingen doorgekregen, dus ik vermoed dat er geen zijn, behalve de vaste. Dinsdag is er bidstonde en Hester wil ook nog iets zeggen.
Oei, ik ben klein. Ik wil heel kort nog een keer een warme oproep doen voor jullie om allemaal te bidden. Komende week gaan we op vakantie, Reload Together. En ook wil ik jullie een warme oproep doen of jullie alsjeblieft in de komende dagen ook nog willen bidden dat er misschien nog 1 of 2 deelnemers zouden bijkomen. Want we zijn eigenlijk echt maar met een klein groepje. En het zou heel fijn zijn als we nog 1 of 2 deelnemers bijkomen. Maar bid zeker voor het verloop van het kamperen en dat alles goed mag gaan. Dank jullie wel.
Zijn er nog mededelingen uit de zaal? Nee? Dan mag ik jullie uitnodigen om samen met de anderen een tas koffie en een koekje te drinken eten.